Een podcast plannen. Dat wordt in 2020 een steeds grotere uitdaging. Want gaat die film die we straks bespreken nou wel of niet draaien in de bioscoop?
We riepen het al eerder en nu doet die situatie zich weer voor. Dat we niet duidelijk hebben of dus zeg volgende week de bioscopen nou open of dicht zijn. Weer afwachten. En we zouden eigenlijk iets later met deze podcast gaan komen. Om ook een wat recentere titel erbij te doen. Maar toen kwam het trieste nieuws dat Sean Connery 007 is overleden. Dus daar moeten wij uiteraard ook wel even bij stilstaan. Vandaar dat deze podcast er nu is. En Total Recall, geen idee of je die dan straks wel op het bioscoopscherm kan gaan kijken.
Die film is wel 30 jaar oud, je kan hem in ieder geval nog op Blu-ray zien.
Coming to a cinema near you, maybe?
Hoe zou Arnie eigenlijk reageren als je erachter komt dat de re-release van zijn film door de lockdown niet doorgaat?
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe Movie Insiders podcast die je kan vinden op movieinsiders.nl, maar ook op SoundCloud, op Spotify, op Apple Podcasts of een ander audioplatform naar keuze. Mail ons, dan lezen we jouw schrijven misschien wel voor in een volgende show. movieinsiderspodcast@gmail.com. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Vind, deel en like ons op Facebook. En je kan met ons twitteren, @movieinside. Een wat kortere podcast dan jullie van ons gewend zijn. Maar dat komt, laten we het even zeggen, door de omstandigheden. We zijn wat eerder dan we zelf hadden gepland. En een wat kortere podcast. We moeten er natuurlijk wel even bij stilstaan. Het heengaan van een van de grootste acteurs aller tijden. Misschien wel de James Bond, Sean Connery. Die we ook nog kennen uit, we gaan een hele hoop titels straks de revue laten passeren in een Sean Connery tribute. Verder dit keer geen jee of nee, geen top 5. We doen één bespreking, die zouden we sowieso gaan doen. Misschien als je deze podcast luistert inmiddels wel duidelijk of die wel of niet dan in de bioscoop gaat draaien. Of zodra de bioscopen weer open gaan of die dan alsnog die re-release gaat krijgen. Total Recall met Arnold Schwarzenegger van onze Paul Verhoeven. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1990. Toen waren wij nog 10 of 11 in jouw geval. Ja, een hoop van die dingen die je nu gaat noemen zal waarschijnlijk ook zo van, oh ja, het zal wel.
Het is altijd weer even leuk om te kijken wat er gebeurde in het jaar dat de film uitkwam. Dus spoelen wij terug, want dit valt officieel onder het kopje Movie Insiders Rewind.
Ja, het is wel net zo'n twijfelgeval.
Classic.
Van, op de grens. Als we 1990 is net Rewind.
Hoe dan ook, 1990 het jaar. Waarin de Nintendo Super Mario Bros, zo moet je het zeggen, Bros 3 uitbrengt voor de SNES.
Oh, dat heb ik nog wel gespeeld, ja.
Snap een mega hit scoorde met I've got the power!
Oh ja.
De eerste grote dopingschandaal kwam aan het licht. Ben Johnson's wereldrecord op de 100 meter sprint werd hem gewoon afgenomen. Laat die man toch lekker een pilletje nemen als hij dat wil. De varkenspest breekt uit in België. Wat ook uitbrak was een golfoorlog. Nelson Mandela werd vrijgelaten uit de gevangenis in Kaapstad. En Driving Miss Daisy wint de Oscar voor Best Picture. Van welke andere films, weet je dat nog, John? Even noemen we er even twee.
Born on the 4th of July.
Netjes. Mijn linkerpoot.
My left foot. Oh,
juist.
Yeah.
En Dead Poets Society.
Oh ja.
Dat was ook dat jaar. En het was ook het jaar van Home Alone.
The Hunt for Red October met Sean Connery. Maar dus ook het jaar van Total Recall.
I have to go back into the past once more. Just once more.
Show for my house!
It's a mouse. Don't see where the show.
Hi,
Krasny Ivum.
You're living in the fucking past.
3,000 years of beautiful tradition from Moses to Sandy Koufax. You're goddamn right I'm living in the fucking past!
Your mind. It is the center of your life. It is everything you hear. Everything you see. Everything you feel. It is everything you are. How would you know if someone stole your mind?
Welcome to Johnny Cab.
Drive!
Where can I take you tonight? Please fasten your seatbelt.
I want Quaid delivered alive for reimplantation.
That's for making me come to Mars. You wouldn't hurt me. After all, we're married.
Consider that a divorce.
Douglas Quaid kan zijn droom, een reis naar Mars, niet betalen. Hij besluit in plaats daarvan aan te kloppen bij het bedrijf Recall, dat hem een virtuele vakantie kan aanbieden door iets in zijn hersenpan te implanteren. Gaat echter fout. Quaid herinnert zich ineens dat hij een geheim agent is, waarna hij naar Mars afreist om de rebellen daar te helpen. Of is dit allemaal toch onderdeel van wat hem het implantaat probeert wijs te maken? Total Recall met Arnold Schwarzenegger en onder meer ook Sharon Stone was in 1990 de op één na duurste film ooit gemaakt. John, zou je weten welke film nog duurder was toen in 1990?
Uit hetzelfde jaar?
Ja, je gaat het gewoon nooit raden. Nee, ik, volgens mij is dat niet van hetzelfde jaar.
Oh, oké. Okay. Geen idee. Iets van Return of the Jedi of zo.
De tweede Rambo.
Oké. Okay.
Ja. Terwijl ik het uitspreek, twijfel ik of het wel klopt. Ik hoop niet dat ik nu fake news aan het verspreiden ben, maar dat is wat ik tegenkwam. Nou, tik ons vooral op de vingers als het niet klopt. Dat zou je nu niet meer zeggen als je Total Recall ziet. De toen duurste film ooit gemaakt. Maar door 2020 ogen is deze science fiction actiefilm gedateerd, maar charmant of een typisch sneetje Paul Verhoeven satire, dat in elk geval inhoudelijk gezien de tand destijds heeft doorstaan. Of laat ik het zo vragen, John. Is dit à la Starship Troopers ook zo'n film die pas jaren na de première echt op waarde kan worden geschat?
Het verschil sowieso tussen deze en Starship Troopers is dat deze, voor zover ik begrepen heb of ik me vaag een beetje kan herinneren, was dit in ieder geval een film die wel een hit was en Starship Troopers, nou, flopte niet zozeer, maar was niet de hit die deze wel was. En Starship Troopers werd bij het uitkomen, ook doordat die na Showgirls was van Verhoeven, nogal middelmatig ontvangen. Niet dat deze, nou geloof ik, door de critici de hemel in werd geprezen, maar Starship Troopers, die wij overigens ook besproken hebben, ook Robocop van Verhoeven en Flesh and Blood en L hebben we ook. We hebben heel veel Paul Verhoeven besproken in deze podcast. Ga naar onze site en voer in het zoekbalkje in de titel, dan vind je het vanzelf wel. Maar het interessante van Starship Troopers was vooral dat ja, je daar veel meer uit kon halen wat misschien de eerste keer ook al wel door sommigen gezien werden, maar wij waren toen precies in die leeftijd dat je die diepere lagen als fascisme en nou, dat soort dingen, luister vooral onze bespreking, er nog niet zo snel uithaalt. En bij een Total Recall, ik zag hem niet in de bioscoop, maar toen in de tijd van de videotheek. En toen waren wij ook nog veel te jong om die film te mogen zien, want officieel was die voor 16 jaar en ouder. Maar je hebt ouders die zo moeilijk zijn en een videotheek die niet zo moeilijk is. Dus ik zag hem wel toen ik denk een jaar of 12 was. En dat was inderdaad ook een beetje stoute film, want qua actie gaat het er best nog wel grof af en toe aan toe. Ik zag hem nu weer terug en dan heeft dat deels een nostalgische waarde van, oh ja, dat was een film uit mijn jeugd, uit mijn puberteit. Het is wel duidelijk echt zo'n product van zijn tijd. Of je er nu bij het herkijken en of ik er nou echt veel meer in zie
dan toen. Of dat hij nu echt een klassieker status heeft. Ik zat te bedenken van ja, misschien dat hij qua belang voor het sci-fi genre, dat het de, vanaf deze ook wat meer in de blockbuster. Maar ja, je had daarvoor ook al wel Star Wars en zo. En in hoeverre het qua special effects, het gebruik van nog modellen, gecombineerd met dan wat CGI uit de begindagen. Ik zie nu dus 30 jaar later niet iets in deze film wat we toen over het hoofd hebben kunnen zien. Het korte verhaal van Philip K. Dick van Blade Runner en Minority Report is volgens mij ook gebaseerd op een kort verhaal.
Zeker, en het onvolprezen paycheck met Ben Affleck van John Woo.
Ja. Dus er ligt al wel een intelligent of interessant verhaal als basis. En daar kan je best wel wat mee. Maar als ik deze film nu ook weer terugzie, ja, het is gewoon een heerlijke kicken film. En ja, daar bleef ik wel een beetje op steken. Ik zag voor mezelf niet opeens er heel veel meer in dan dat, zoals ik dat bij het terugkijken van de Starship Troopers wel had.
Ik zie het wel. Ik zie het Paul Verhoeven sausje beter. En ik snap ook nu iets meer wat Paul Verhoeven er toen mee wilde doen. Althans, dat gevoel heb ik. Ik wil eerst even gezegd hebben hoe de film nu bij me binnenkwam. Want er is een hele bijzondere combi hier werkende. Namelijk, het heeft door de soms wat gedateerde special effects iets schattigs. Maar het geweld is ongekend bruut. Dat zie je niet meer zoveel in hedendaagse actiefilms. Er worden echt armen afgerukt en ogen puilen eruit. En
vooral ook hoe ze kapotgeschoten worden. Verhoeven's Robocop.
Dan worden we even aan herinnerd hoe bloedeloos, letterlijk en figuurlijk, bijvoorbeeld de Marvel films van tegenwoordig zijn. De blockbusters van nu zijn allemaal zo gepolijst. En dit is bruut, het is hard, het is plots. Bij welke kogel ook wordt afgevuurd, bloed zal vloeien en je zal het zien. En het wordt ook nog eens lekker over de top gebracht door meneer Verhoeven. En wat ik ook leuk vind is dat er best wel wat Inception of van die Christopher Nolan-achtige thematiek in zit.
Met, ja, dit is nog voor de Matrix en Inception.
Veel dubbele agenda's of verschillende. Dat je moet terugdenken aan tijdlijnen en wat is echt, wat is realiteit en wat niet. Maar waar Inception daar behoorlijk ernstig, en Tenet ook behoorlijk ernstig met die thematiek omgaat, heeft Paul Verhoeven er gewoon onvoorstelbaar vele malen meer plezier in. En de saus die hij er overheen giet is zo dik. Het is stripboekgeweld to the max. En zo overdreven, zeker door de ogen van een 2020-bril, dat hij moet het er ook om hebben gedaan. Ik zat ook te denken, kijk, Recall is dan een entertainmentbedrijf dat een belevenis in je hoofd stopt. À la nu, zal maar zeggen, virtual reality of zo.
Ja, geïmplanteerde herinnering.
Ja, hetzelfde als een studio die een film produceert en op maat maakt voor één persoon. En wat ik er dan typisch Verhoeven aan vind, dit is volgens mij een film over een studio die first-person herinneringen produceert over jou, die gruwelijke slagpartij mag begaan. Snap je wat ik bedoel?
Ja, snap je.
Dit is wat Paul Verhoeven volgens mij gewoon te zeggen heeft over de platte Amerikaanse blockbusters. En waar dat vooral duidelijk wordt, dat is het ongegeneerde waardoor je, en dat is een beetje bij Starship Troopers, je hebt bijna niet door dat het misschien wel heel erg dubieus is wat er gebeurt. Dat misschien de protagonisten in Starship Troopers Jerijnse fascisten zijn. Of die Arnold Schwarzenegger, als hij net op Mars aankomt en er is een flinke chase bezig. Ik weet niet of hij al op Mars zit trouwens. Maar hij gaat de roltrap op. Er wordt geschoten. Hij pakt een onschuldige man die ook op die roltrap staat. En die gebruikt hij letterlijk als schild. En links en rechts keert hij hem en hij wordt aan alle kanten beschoten. En totdat er bijna niks meer van dat lichaam over is. Dit is ook Paul Verhoeven die zegt van ja, dit is toch wat jullie willen.
Ja, zeker.
En als... wat hij in Starship Troopers zei, do you want to see more?
Ja, ja, zeker als je natuurlijk nagaat dat dit... Nou, hij is uit 1990 en daarvoor had je in de jaren 80 vooral die Hollywood films die keihard waren. En dat dit daar... Ja, nou, of ik het eruit haalde, niet direct. Maar nu dat je het zegt, misschien ook deels een beetje een soort van satire op het Hollywood van het decennium daarvoor.
Ja, dat denk en ik ook, hoor.
Zorgt het voor een... Sowieso heeft deze film een paar hele bizarre combinaties. Het heeft inderdaad dat, nou, bijna exploitation-achtige... Terwijl het wel best een doordacht, intelligent verhaal als basis heeft. Wat ik dus net al zei. Dan is het... Want ik zat me ook wel af te vragen van... Ja, is dit nou meer een Schwarzenegger of een Verhoeven film? Maar ja, het is eigenlijk beide.
Het, het is een perfecte combi,
ja,
eigenlijk.
Het is echt,
ja,
duidelijk een Schwarzenegger film. Dit was... Even kijken. Nou ja, nog net voor de tweede Terminator film. Maar zeker ook, ja, qua one-liners. En precies zo als je... Nou, Schwarzenegger gewend bent qua acteren. En zijn spraak die nog niet helemaal...
Oh.
Ja, zijn Engels is ook hier nog niet...
Wat is de mooiste one-liner wat jou betreft? Schiet jou er direct eentje te binnen?
See you at the party, Richter.
Ik vind de mooiste Consider This a Divorce.
Oh ja, die is ook goed.
Ja, zo mooi.
In het begin van de film zitten ze er nog niet zo heel erg. Het is eigenlijk pas later als hij echt in zijn rol van... Zoals die, zeg maar, later in de film wel of niet geheim agent. Hij lijkt er ook... Nou ja, plezier aan te gaan beleven, dat zou je nog wel je vraagteken bij kunnen zetten. Want hij gaat er wel redelijk serieus mee om. Maar dat komt natuurlijk ook doordat hij aan het einde van de film... zou je nog steeds af kunnen vragen van, ja, is het nou wel of niet een droom uiteindelijk?
Dat is zo mooi, ja. Dat Paul Verhoeven, die is wel heel erg trots op sommige van zijn vondsten. Namelijk, en dat zegt hij altijd in interviews over Total Recall, het einde, ja, daar doe ik iets heel bijzonders. Dan ga ik niet fade to black, maar fade to white. dat vond hij een geweldige vondst van zichzelf. Maar weet je wat ook typisch Verhoevenesk is? Wat je ook nooit meer in actiefilms tegenwoordig zou zien, waarmee hij dus, ja, dat satirische randje wat mij betreft opzoekt. En dat is iets wat je misschien toen zou kunnen hebben gemist. Dat zijn van die achterlijke dingen. Zo zouden mensen nooit reageren gewoon. Dus hij creëert echt een filmwerkelijkheid. Dat is dat Arnold Schwarzenegger terugkomt naar huis. Sharon Stone begint hem ineens te beschieten. En zij blijkt een dubbele agenda te hebben. En dan hebben ze een ontzettende vechtpartij met z'n tweeën. En dan is die vechtpartij afgelopen. En dan zitten ze eigenlijk met z'n tweeën uit te hijgen. Zij verleidt hem dan nog even. Ach, we hebben het toch ook wel weer leuk gehad samen als echtpaar. Zullen we nog een robbertje vrijen? En dan moet hij er zelfs een beetje om gniffelen. Dat zou je nooit meer zien. Die enorme chocoladesaus.
Ja, en heel veel opzichten zie je dus dat het wel echt een product van die tijd is. Ook hoe de film eruit ziet, de effecten. Nou, die one-liners, wat ik zeg, dat is ook niet meer wat je tegenwoordig... Nou, in Marvel films hebben ze af en toe nog wel eens een gevatte one-liner, maar niet zoals dat in dit soort films in die tijd eraan toe ging. En ik vind het bij dit soort films, zeker als het sci-fi uit die tijd is, nog wel interessant om dan dus te kijken van, ja, zitten er nog profetische dingen in? Überhaupt is het, wordt nooit genoemd wanneer dit dan zou moeten spelen. Het is zeker voor ons nog wel toekomstbeeld, maar ja, inmiddels Mars gekoloniseerd. Nou, dat hologram, dat is wel iets wat tegenwoordig ook wel is of bestaat.
Ja, GPS.
Ja, maar aan de andere kant heb je dan, ja, dat GPS, maar dat ziet er dan wel weer echt zo van die 90s gadgets uit.
Ja, en de computers die je ziet en die je dan ook bijvoorbeeld in de metro ziet, dat zijn gewoon weer van die oude Commodore 64-achtige, ja, kasten.
Dus dat soort dingen zijn wel weer grappig. Ook, nou, bijvoorbeeld die erin meespelen, Rachel Ticotin, Ronnie Cox, Michael Ironside. Wel echt van die namen waar zeker de wat jongere filmkijker van nu bij zal zeggen, wie? En wie? Over het geheel, als je hem nu ook in de gerestaureerde versie terugziet, denk ik van, ja, het heeft eigenlijk de tand destijds wel prima doorstaan. Sommige van die computereffecten uit het begin. En de make-up, moet ik zeggen, die is van Rob Bottin.
Bottin.
Die ook de make-up effecten van The Thing van John Carpenter deed. Dat was wel een stukje beter, moet ik zeggen.
Ja, toch prefereer ik dat boven die gewichtloze computereffecten.
Ja, dat zeker. Hoewel je wel ook bij deze, dus ook wel met de make-up, maar dat kan ook door de gerestaureerde versie zien dat het, ja, het ziet er ook weer niet briljant uit.
Nee, het is een beetje gedateerd. Vooral als hij dan als een wat voluptueuze vrouw verschijnt. En dan, maar het is wel een unieke vondst nog steeds, dat hoofd zo losgaat en dat hij het afneemt en dat daaronder zijn, nou, zijn letterlijk geboetseerde de robotin, de make-up artist, hoofden tevoorschijn tovert. Maar het is wel, zat ik me te bedenken, is dit een van de laatste films die op die manier actie en special effects aanpakte. Want hierna kwam inderdaad, en dat werd met Terminator 2, werd dat tijdperk ingeluid, de echte CGI-gevulde blockbusters. En dit is een van de laatste films die dan ook echt uitpakt met miniaturen, met, nou, van die make-up-effecten. Ja, het heeft echt iets ambachtelijks. Maar ook
die vreselijke auto's ook.
Ja, die auto's. Maar wat ik ook zo'n mooi detail vind, dat is bijvoorbeeld die taxichauffeur, die Pop. Dat was, las ik, voor die tijd echt een super geavanceerde, nou, Pop dus. Dat zullen ze nooit meer doen tegenwoordig. Alles komt uit de computer gerold. En het ziet er ook, want er is een remake van gemaakt. Heb je die trouwens gezien?
Ja, ik heb hem ooit wel eens gezien. Maar die kan je vergeten.
Nou, maar dat is nou typisch een product van die tijd weer. Namelijk alles oogt zo saai. En dit is ook, het is een kauwgomballenfilm. Maar dan met extreem geweld. Wat Paul Verhoeven ook deed bij Robocop. Hij verpakt het niet in een mystiek, duister sfeertje. Nee, het mag eruit knallen. Elke scène. En wat er ook opviel, is het enorme tempo nog steeds. Het gaat maar door en het gaat maar door. Er zit ontzettend veel actie in. Er zitten ook hele leuke plot twists in. Eentje die we, nou, laten we hem ook maar niet verklappen voor mocht je hem nog niet hebben gezien. Of je bent het vergeten, want ik was de plot grotendeels wel weer vergeten. Dus zaten er voor mij toch wel weer een paar leuke verrassingen in. Het is een heerlijk reliquie van een film.
Ja, ik moet wel zeggen dat het plot en zeker de wat diepere lagen die er wel in zit, wordt wel een beetje door het popcorn sausje
onderbedolven.
Ja, zo
ja, ik snap wel een beetje. Ja, maar die combi vind ik er juist zo leuk aan. Het heeft echt wel wat mindbending, Inception-achtige twist.
Ja, maar deze heeft
en het is een domme, Schwarzenegger-film.
Ja, maar dat overschreeuwt het wel een beetje.
Ja, misschien.
Dus bij deze had ik nou niet, en ook nu bij het herzien niet, van dat je er echt over gaat zitten nadenken of naderhand van, oh ja, dat zou zo en zo kunnen zitten. Of nou ja, je kan het verzet wat er daar dan is op Mars tegen, zeg, het kapitalisme of nou een soort van dictatuur die daar aan de, dat komt allemaal gewoon wat minder duidelijk over, doordat het gewoon zo'n heerlijke entertainment, beetje
alle remmen los,
beetje pulp cult gehalte heeft het ook wel. En ja, het is gewoon genieten. Het is gewoon heerlijk.
Ik vond het echt een heerlijke film. Ja. En wat ik ook heel leuk vind om te lezen is dat dit script heeft jarenlang door Hollywood gezworven. En ze waren er steeds niet over uit wie het moest gaan regisseren, wie de hoofdrol zou spelen. Volgens mij heeft zelfs Matthew Broderick nog een tijdje op de lijst gestaan om deze rol te gaan spelen. En Richard Dreyfuss.
What the fuck?
Ja, even voor de liefhebbers. Bruce Beresford stond op de lijst om hem te gaan regisseren. David Cronenberg. Nu vind ik dat,
daar kan wel in komen.
Ja, ja, er zitten ook wel van die body horror aspecten in.
Die Kuato heet,
ja,
dat.
Ja, die ziet er trouwens nog steeds die wel echt schitterend uit. Ja. Die baby in die buik. Maar David Cronenberg, die versie, daar ben ik nog wel in geïntegreerd. Maar dan had je niet dat subversieve gehad wat Paul Verhoeven toch meebrengt aan deze film. Overigens las ik de derde acte, daar kwamen ze steeds maar niet uit. Dat was onbevredigend en dat was eigenlijk nog steeds niet helemaal gefixt toen Paul Verhoeven eenmaal begon aan deze film. Dus dat werd halverwege de shoot, werd dat nog een beetje in elkaar geflanst. En nou, dus de derde acte is prima. Het is zowel actierijk als toch ook plottechnisch gezien nog wel redelijk bevredigend. En ook weer prachtige anekdotes op de set. Ze hebben het geloof ik ergens in Mexico opgenomen. Er brak massaal diarree uit. En ik geloof dat er echt honderden mensen moesten naar de dokter. Paul Verhoeven kan daar fantastisch over vertellen in zijn steenkolen Engels. Echt schitterend. Okay, ja. Ga maar op YouTube zoeken.
Eigenlijk is het een Arnie vehicle met een wat interessant of intelligenter script dan we van zijn soort films gewend zijn. En dan gedaan door een, nou, laat ik even zeggen, een beetje stoute regisseur, maar dan licht feministisch, dat Arnie wordt gewoon in elkaar gebeukt door Sharon Stone. Ja. En dan ook twee of drie keer toe in zijn noten getrapt.
Ja, maar wat mij daarbij opviel...
En dan heb je die catfight nog.
Ja, ja, maar wat ik leuk vind of opvallend vind om te zien, is dat tegenwoordig zijn vechtscènes atletischer. En eigenlijk zou je op basis van Total Recall, maar ook andere films van Arnie, met Arnie, kunnen concluderen dat hij, ja, die gevechten, die hoeft hij niet per se te winnen, want hij is eigenlijk geen hele goede vechtersbaas. Het is alleen maar spierkracht. En Sharon Stone is veel leniger. Hij moet het echt hebben van beuken. En dat was dan ook de jaren 80 en begin jaren 90 misschien wel. Dit voelt toch echt nog wel eigenlijk een beetje aan als een ethisch product. Dat is wat ik zei. Het staat, ja, op het snijvlak van een nieuwe tijdperk met meer computergevulde blockbusters. Maar ja, zo wordt er ook niet meer gevochten. En die gevechtscènes zelf zijn ook niet zo fantastisch. Het is meer, ja, Paul Verhoeven weet echt wel hoe hij een lekkere actiescène kan schieten.
Ik zei licht feministisch tintje, maar toen ik dat uitsprak zat ik gelijk in mijn hoofd van, oh ja, wacht even, er zit ook een prostituee met drie borsten in. Of is dat misschien juist feministisch?
Blijf luisteren, want het mag een wat kortere show zijn, maar we moeten absoluut, en we willen ook absoluut, nog even stilstaan bij de dood van Sean Connery. Eerst even muzikaal op adem komen met een stukje score, hoe kan het ook anders, uit het heerlijke Total Recall. Ook een heerlijke score van componist Jerry Goldsmith.
Mr.
Bond. James Bond.
You said you wanted to know how to get Capone.
What gives you the right to fire on my ship?
Those words that I read today, I didn't write them. Jamal Wallace did.
And I command you now, all, to fight!
A dragon would never hurt a soul unless they try to hurt him first.
Stay back if you value your life.
Your best. Losers always whine about their best. Never lose your temper.
Do you know much about guns, Mr. Bond?
No, I know a little about women.
Je hoorde Sean Connery, die op 90-jarige leeftijd overleed. Laat op hem toasten en proosten. Cheers.
Zullen we gelijk maar even de grote vraag beantwoorden die je toch moet gaan stellen na een overlijdensgeval van iemand met zo'n iconische status? Was Sean Connery een briljant, geweldig acteur?
Nee.
Nee, maar je zou denken, een Arnold Schwarzenegger film, Total Recall, en Sean Connery in één podcast, dat is geen match. Maar je zou wel kunnen zeggen, ze moesten het, of moeten het in het geval van Arnold Schwarzenegger, net iets meer hebben van een présence, een charisma, ja, in plaats van echt een, het is geen Laurence Olivier. Nee, het is geen Michael Caine.
Het is geen Daniel Day-Lewis of zoiets.
Nee.
Maar ja, we gaan
dat is geen, dat is geen disqualificatie.
Nee, nee, nee. Nee, nee, wel een van de fijnste acteurs uit de filmgeschiedenis. Dat mogen duidelijk zijn. Inderdaad, we willen niet te kort door de bocht van, ja, nee, geen briljant acteur, maar zeker een goede acteur. Want anders ben je ook niet zo'n grote naam. Dus hij kon absoluut prima acteren. Het is inderdaad alleen, hij zou geen Shakespeare gaan doen of zo.
Nee, het is wel dat hij kon het witte doek in vuur en vlam zetten. Gewoon, ja, door er te zijn. Door niet eens wat uit te spreken. Hij verscheen en bam, daar stond iemand. Sommige mensen hebben dat. Hij doet me in dat opzicht ook een beetje denken aan Harrison Ford. Is ook niet zo'n acteur met een klassiek geschoolde achtergrond, die ook een beetje, nou, een beetje een vechtersbaasje is. En op een gegeven moment door de filmstudio's werd ontdekt, we moeten iets met deze man. Dat is iemand waar ons publiek van gaat houden. En dat gebeurde bij Sean Connery, die begon als onder meer melkboer en als doodskistmaker. En die op zijn 16e bij de marine ging, maar daar werd hij al snel afgekeurd omdat er een afwijking was bij zijn 12-vingerige darm, geloof ik. Ik weet het even niet. En dit was ik eigenlijk even vergeten, maar à la Schwarzenegger, toch weer een link. Het is bizar eigenlijk. Hij was een bodybuilder en deed mee aan de Mr. Universe verkiezingen, waar hij derde werd.
Ja, ik las het ook, ja.
Ja, en toen ging hij vervolgens, nou, hij had wel interesse in acteren en vooral in het theater. En hij hing in dat wereldje een beetje rond. Een beetje koffie rondbrengen, een beetje babbelen. En hij is eigenlijk zo'n autodidact die op een gegeven moment echt zijn best heeft gedaan om ook eens een keer een rol te scoren. Ja, en dat heeft hem goud opgeleverd.
Ja, hij heeft wel iets gedaan voordat hij debuteerde als James Bond. Darby, ik heb hem nooit gezien, maar ik geloof dat aan de hand van Darby O'Gill and the Little People of zoiets.
Oh, dat zegt me helemaal niks.
Ja, dat is een film waarin die dacht ook de hoofdrol speelt. En nou, dat was gezien door de studio's. En hebben ze hem ook gecast als Bond. Ja, grotendeels ook vanwege natuurlijk zijn uiterlijk, zijn présence, zijn natuurlijke charisma. En hij heeft 6, 7 keer Bond gespeeld, afhankelijk van of je die ene meerekent.
Ja, laten we dat even voor de volledigheid zeggen. Hij kwam inderdaad 1 keer terug als James Bond. Dat is dat merkwaardige Never Say Never Again.
Eigenlijk een remake van zijn eerdere Thunderball.
Ja, en hij wordt niet als een officiële Bondfilm gezien, omdat hij werd uitgebracht door een andere studio.
Inderdaad. Dus ja.
En het was ook geen geweldige film.
Nee. Maar ja, dus dat was geloof ik in 83 is hij nog een keertje teruggekeerd als Bond. Dus nou, hij heeft 7 keer James Bond gespeeld, maar 6 ervan zijn de officiële. Was hij de beste Bond nog steeds? Ja.
Ja, ik vind van wel. En Ian Fleming, de auteur van de James Bond boeken, die was behoorlijk kritisch in het begin, want die dacht, ja, het moet een gentleman zijn, een echte Brit, een beetje stiff upper lip. En Sean Connery is te brut, hij is een beetje à la Daniel Craig, misschien iets te koud, iets te hard.
Maar, ja, maar als je terugkijkt naar alle Bonds die we tot nu toe hebben gehad, vind ik Sean Connery toch wel de meest gentleman spy van het club. Nou, misschien Timothy Dalton.
Ja, nou ja, hij heeft the best of both worlds, denk ik. Hij is nonchalant. Hij is sexy. Hij is...
Ja, playboy.
Charismatisch. Ondeugend, playboy. Maar ook wel een echte vechtersbaas. En iemand die zijn werk serieus neemt. En geniet van het spionagevak. Hij heeft dat allemaal.
En een beetje droogkomisch. Ook
ja,
altijd, ja.
Ja, zeker. Dat, ik denk dat dat vooral wordt ondergewaardeerd. Want er wordt altijd gewezen naar Roger Moore als de leukste James Bond. Nu heb ik nooit echt onwijze problemen gehad met Roger Moore. Meer sommige films waar hij in zat.
Maar nou, er waren meer carnavaleske Bondfilms waren dat. Terwijl Sean Connery van zichzelf iets meer, ja, of in ieder geval iets meer mijn soort humor. Niet te veel dat uitbundige wat Roger Moore wat meer had, maar hij had een beetje een droogkomisch ondertoontje. Dat vond ik wel, naast het macho en inderdaad het wat serieus. Het was een redelijk serieuze Bond ook wel.
Zeker wel. En hij had, zoals heel veel mensen die Bond hebben gespeeld, hij kwam nooit meer van dat imago af. En
Nou
ja, we gaan het hebben over de films die hij nog meer heeft, maar hij werd er ook in interviews telkens weer aan herinnerd. En toen werd hij bloedzagrijnig. Het schijnt niet de allerleukste, liefste, gezelligste man ter wereld te zijn geweest.
Inderdaad.
Even, had ook een hekel aan de pers.
Ja. Nou, hij debuteerde dus als Bond met Dr. No in 1962. Toen was hij 31, 32. Eigenlijk de perfecte leeftijd om als Bond te beginnen. Wat ons betreft nog steeds de beste Bondfilm.
From Russia with Love.
Nou, en dan Goldfinger. Dan tussendoor had je één keer George Lazenby in On Her Majesty's Secret Service. Dat was geen succes. Toen heeft de studio, geloof ik, Sean Connery echt gesmeekt om nog een keer terug te komen voor Diamonds Are Forever, 1971. Toen heeft hij, dat las ik ook, ik had er wel eens een keertje iets van vernomen, maar dat kwam nu ook door zijn overlijden als nieuwsbericht voorbij, dat hij in zijn carrière ook heel hard geknokt heeft voor betere beloning van acteurs. Dus dat ze ook een deel van de winstpercentage zouden krijgen. En zo heeft hij dus echt voor Diamonds Are Forever, voor het terugkeren als Bond, echt in die tijd een recordbedrag weten te krijgen. Want hij had eigenlijk zoiets van, ja, daar heb ik nog geen zin meer in. Maar toen ze met, weet ik het, hoeveel miljoen kwamen, toen zei hij van, nou oké, doen we het nog een keer.
Ja, en volgens mij heeft dat ook te maken met, voorheen was je gewoon onderdeel van een studio. En jij had daar een contract lopen. En zij gingen voor jou kijken, nou, die en die films, die ga jij doen als je er zin in hebt. En daar krijg je een x-bedrag voor, punt. En later werd ook de sterstatus veel belangrijker. En het schijnt dat inderdaad Sean Connery daarmee begon. Die heeft op een gegeven moment daar echt enorm, nou ja, hij heeft er enorm werk van gemaakt om te betaald te krijgen naar zijn status. En zijn, hoe zeg je dat? Zijn
sterrenstatus,
Zijn bankability.
Zijn box office aantrekkelijkheid voor de bokkershoffers.
Ja, exact.
Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die.
Maar we moeten het hebben ook over andere films, want Sean Connery was zoveel meer dan alleen 007.
Ja, zeker. En in de tijd dat hij Bond speelde, heeft hij ook echt daarnaast in een paar hele interessante producties gezeten. Heb jij Marnie van Hitchcock wel eens gezien? Uit 64?
Nee, die heb ik nog steeds niet gezien.
Oké, okay, ja. Moeilijk gevalletje is dat. Maar een Hitchcock-film zat hij
Waarom
in.
Waarom een moeilijk geval?
Het is geen enorm geliefde Hitchcock-film. Hij is psychologisch heel interessant. Maar het is ook niet een... het is een, laat ik wat zeggen, een iets minder toegankelijke Hitchcock dan bijvoorbeeld, ik roep even een Rear Window of North by Northwest. Die titels en zo. Maar hij is wel interessant om eens aan te zetten. En zeker ook om Sean Connery in een Hitchcock-film. En toen zat hij in de Hill uit 1965.
Dat is een mooie film.
Ja. En dan heb je deze heb ik dan nog niet gezien. De Anderson Tapes uit 1971. En The Offense uit 1973. Hij heeft 5 keer in een film van Sidney Lumet gezeten. Murder on the Orient Express had je dan nog. Speelde hij een van de vele die daar ook in zaten. En Family Business was ook nog van Lumet. Eind jaren 80. Dat is volgens mij die met ook Dustin Hoffman en Matthew Broderick erin.
Oh, wauw. Ik heb hem ook niet gezien. Die,
die heb ik wel eens gezien.
Hm. Ja, en hij zat ook in The Untouchables. Daar kreeg hij dan zijn enige Oscar voor. En wat ik altijd sneu vond, of ook vind, dat er dan altijd wordt gezegd, dat was een sympathy vote. Die grap wordt nog gemaakt in Trainspotting, waar ze helemaal idolaat zijn, die gasten van Sean Connery. Ah joh, die Oscar. It was a sympathy vote. Ze moesten hem toch een keer een Oscar geven. En eigenlijk op basis daarvan, dat wordt wel vaker gezegd, oh, dat is de type, dat is de Sean Connery Award voor, je moet die man voordat hij doodgaat nog even, geef hem een keer een Oscar, nu heb je die
zo
kans.
Zo oud was hij nog niet.
Nee, maar ja, nou ja, het is voor die Untouchables, en laten we heel eerlijk wezen, dat was een prachtige rol in een hele fijne film.
You said you wanted to know how to get Capone. Do you really want to get him? You see what I'm saying? What are you prepared to do?
Everything within the law.
And then what are you prepared to do? If you open the ball on these people, Mr. Nash, you must be prepared to go all the way. Because they won't give up the fight until one of you is dead.
I want to get Capone. I don't know how to get him.
Want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. And that's how you get Capone.
Of het nou zijn beste rol is, dat weet ik niet.
En of het nou zo Oscar-waardig is, dat, nou ja, daar kan je ook je vraagtekens bij zetten. Even ja, nog, voordat we inderdaad bij die titels uit onze jeugd komen. Heb je The Man Who Would Be King uit 75?
Ja, die heb ik gezien.
Die is goed. Hij zat nog in A Bridge Too Far, 77 was dat. En een of andere rampenfilm, Meteor uit 79. Ja, hij koos ook wel eens van die grote...
Meteor.
Ja, dan komt er een
de Armageddon uit,
ja,
zoiets, uit die
van
tijd.
De jaren 70. Nou, en dan, ik kende hem al als Bond. Want toen ik echt nog kind was, zagen wij thuis met het gezin ook de Bondfilms natuurlijk. En toen leerde ik hem kennen in die tijd Highlander. Uit 1986. Zeker. En uit datzelfde jaar heb ik ook al een enorm zwak voor gehad. The Name of the Rose.
Ja, maar dat is een prachtige film. Ja, hoe ik verliefd ben geworden, verliefd tussen aanhalingstekens, op Sean Connery, was toch, ik blijf het zeggen, Indiana Jones en The Last Crusade, waarin hij de vader van Indy speelt, Junior. Ja, dat was zo'n briljante casting. Dat is een van de beste castingkeuzes ever. Want eigenlijk op papier is het flauw om Indiana Jones... Nou, laten we hem ook een vaderfiguur geven. Maar dat pakte zo verschrikkelijk goed uit. En die 1-2'tjes, die ergernissen... Maar toch ook de liefde tussen die twee is zo aanstekelijk. Het is een van de beste castingkeuzes ever geweest. En ik zag die film als kind, want hij is uit 86?
89.
Toen was ik 10 jaar.
Ja.
Ik heb hem in de bioscoop gezien. Dat weet ik zeker. Dat moet een van mijn eerste Sean Connery performances zijn geweest die ik ook zag.
Naast Bond, want dat had je wel denk ik gezien.
Ik had daarvoor wel eens een Bond gezien. Dat is zeker waar. Maar in de bioscoop dan.
You have the diary in your pocket.
You don't. Do you think my son would be that stupid that he would bring my diary all the way back here? You didn't, did you? You didn't bring it, did you?
Well,
you did.
Look, can we discuss this later?
I should have mailed it to the Marx Brothers.
Will you take it easy?
Take it easy? Why do you think I sent it home in the first place? So it wouldn't fall into their hands?
I came here to save you.
Oh, yeah? And who's gonna come to save you, Junior?
I told you! Don't call me Junior.
The Hunt for Red October uit het jaar 1990. Toen deed hij nog mee in Highlander 2. Laten we dat maar snel vergeten. En dan in de jaren 90 had hij nog een soort van revival. Hij was in die tijd ook zeker nog een ster. En speelde gewoon de hoofdrollen in First Night had je uit 1995.
Oh, ja, jeetje.
Als koning Arthur speelde die.
Ja.
Hij deed de stem van Draco in Dragonheart. Nou, zijn stem,
ja.
En dan had je The Rock, ook uit 96. Misschien nog, dat is wel de beste Michael. De enige echt fatsoenlijke Michael Bay film.
Hij is wel echt heel... Dat is een mooi voorbeeld van geen briljant acteur, maar Sean Connery zit erin. En dan die zou je ook op je lijstje hebben staan. Entrapment met Catherine Zeta-Jones. Daar kan ik me ook nog wel vaag herinneren.
Ja, en
ook geen geweldige film, net als The Rock is ook geen meesterwerk. Maar Connery
is zat nog dat The Avengers misbaksel.
Dat was niet best. En niet te verwarren met The Avengers van Marvel, maar dat was echt op basis van die oude tv-serie.
Ja, Emma Peel en
andere gozer.
En dan de laatste film waar hij in zat, The League of Extraordinary Gentlemen. Ik kan me nog wel herinneren, dat was de tweede keer dat ik in Amerika op vakantie was en die zag ik daar nog in de bioscoop. En ik vond het niet goed, maar ik kon daar toen geloof ik nog wel een soort van plezier aan beleven. Maar als je achteraf of nu later terugkijkt van oei, dat is de laatste film waar Sean Connery in zat. Ah, helaas. Want Gandalf heeft die geweigerd. Hoe had dat gewerkt? Sean Connery als Gandalf? Ik
twijfel.
Ik ook, maar ja, dat komt omdat Ian McKellen het zo fantastisch deed.
Ja, maar Ian McKellen is stoerder. En die
nou,
is
nee,
ook...
ik denk dat Sean Connery juist stoer... Nou, Ian McKellen is op een andere manier.
Het is een beetje het verschil tussen Dumbledore, gespeeld door Richard Harris in de eerste twee Harry Potter films, een wat oudere, wijze, wat strengere man, en de iets meer goofy wizard, gespeeld door Michael Gambon. En ik denk dat je die... een vergelijking ook zou kunnen maken dat Sean Connery als Gandalf was meer als Dumbledore in de eerste twee Potter films.
Ja.
En Ian McKellen meer de Dumbledore in de latere Harry Potter films. En ik geef mijn voorkeur dan aan Ian McKellen. Ja, hallo, ik heb Sean Connery niet als Gandalf gezien. Het was natuurlijk een shoe-in eigenlijk.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen. Ik kan me herinneren dat toen het project werd aangekondigd en ik ging die boeken lezen, toen dacht ik ook aan Sean Connery. En ja, uiteindelijk heeft hij dat niet gedaan. Maar dat heeft
Hij had geen zin om naar Nieuw-Zeeland te gaan om daar 18 maanden te filmen. En wat ik ook las, hij snapte de boeken niet helemaal.
Schitterend.
Maar dit is wel dan interessant. Doordat hij nee gezegd heeft tegen het Lord of the Rings project, heeft hij om en nabij de 450 miljoen
misgelopen.
Woehoe. Want dat zou dan winst geweest zijn als die, zoiets.
Ja, ik kan me dan verder nog herinneren Finding Forrester. Dat was een beetje een klef sentimenteel draakje van een film. Volgens mij is die van Gus Van Sant.
Ik heb hem nooit gezien. Nou, ja, dat was een scène of een trailer van gezien.
Maar. En dit is ook nog wel leuk. Hij had, dat is volgens mij een van de duurste cameo's aller tijden. Hij zit helemaal aan het einde van Robin Hood, Prince of Thieves uit 1991. En dat was gewoon een verrassingsoptreden. Helemaal aan het einde kwam King Richard, gespeeld door Sean Connery. Ik was alweer bijna vergeten. Ik kwam dit tegen in de research. En dan kreeg hij $1 miljoen voor. Ja. Voor een cameo. Nou, dan ben je op die leeftijd nog steeds een ster.
Ja, een ster. Absoluut. Ik denk dat je bij Sean Connery ook meer uitkomt op dat was een filmster dan dat was echt een volprezen acteur. Maar nou, dat moet ik ook bij vermelden. Ik heb niet alles van... Ik heb best een hoop van hem gezien, maar niet alles. Zo'n titel als The Offense van Lumet schijnt ook interessant te zijn. En het zat wel van... Hij heeft weinig... comedy, ja, heb ik ook niet alles van. Volgens mij sowieso was het geen acteur die zich zo snel liet verleiden tot comedies. Maar hij had altijd, zeker vooral meer op latere leeftijd. Dus ook uit de tijd dat wij als beginnend filmkijker leerden kennen. Hij had altijd, dat kwam ook gewoon door zijn présence, iets warms en iets vertrouwds.
Juist, ja, en mooi gezegd.
En iets macho, absoluut. En... als je onze mama's vraagt, noem een sexy acteur, dan roepen ze waarschijnlijk Sean Connery. Hij was echt een schot, laten we dat niet vergeten te vermelden.
Nou,
en
sterker nog,
accent,
dat, ja.
Want hij speelde dan een ier in The Untouchables en dat staat in veel lijstjes te boek als het slechtste accent uit de filmgeschiedenis.
Maar dat is wel te verklaren, want ik begreep dat Sean Connery was een echte diehard nationalist. En kwam altijd uit voor Schotland.
En de onafhankelijkheid van Schotland.
En de onafhankelijkheid van Schotland. En hij weigerde ook gewoon een ander accent aan te nemen. Dus het was altijd, ook bij de onderhandelingen voor een film, het is prima dat je mij kiest, maar ga niet van mij verwachten dat ik een ander accent mezelf ga aanmeten.
Nou, hij heeft het vaak wel ook verbond. Hij sprak niet echt met een Schots accent.
Nee, maar je kon het wel duidelijk horen.
Jawel, ja.
Absoluut. En hij...
Maar dat Bond is van origine ook een Schot. James Bond, het personage.
Is dat zo?
Ja.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou,
dus dat kwam mooi uit.
Dat zou helemaal kunnen, maar ik heb wel begrepen dat hij, als hij een beetje zijn best deed, kon hij prima een prachtig, chic Brits accent opzetten, hoor. Maar hij weigerde dat gewoon.
Ja, dus dan krijg je First Knight.
Dan krijg je First Knight, inderdaad. I'm King Arthur from the Round Table. Ja. Ik kan het niet goed nadoen. Mijn excuses voor dit waardeloze imitatiegedrag. Hij stopte in 2006 met acteren en...
Nou, 2003 was zijn laatste rol. Dat was die League of...
Ja, maar in 2006...
Ja, gaf hij aan.
Toen gaf hij een soort statement. Ik stop ermee. In 2011... stapte hij volledig uit de publiciteit. Hij ging wonen op de Bahama's. En dat kwam pas heel, heel recent, namelijk bij zijn overlijden, pas naar buiten. Iets wat heel veel mensen niet wisten. Hij kreeg Alzheimer.
Oh.
Ja, dat is... En volgens de weduwe, zijn vrouw dus, kon hij zich al jarenlang niet meer echt goed uitdrukken en zo. En hij wilde ook heel weinig rugbaarheid eraan geven. Hij wilde echt... een beetje in de anonimiteit leven. En dat is hem gelukt, zou je kunnen zeggen.
En volgens mij heeft hij dat tijdens zijn filmcarrière ook altijd wel redelijk vol weten te houden. Dat ja, hij, het was volgens
weinig
mij niet,
interviews.
Ja, niet de man die echt in de schijnwerpers ging staan. En dat op zich, ja, wel een ster, maar ook koos wel voor zijn privacy. Ja, we hebben hem dus al nou bijna 2 decennia niet meer in een film gezien. Maar ja, het is wel een acteur uit onze jeugd. Ik ga hem wel missen. En als je ook kijkt zo naar zijn cv... ja, we zullen hem altijd herinneren als de beste James Bond. Maar hij was wel echt meer dan Bond alleen, hoor.
I mean, I don't think that people, when they look at you now... or they think when they hear your name, they don't automatically think of James Bond. They think of Sean Connery.
Yeah, well, there's
do
still
you feel
a
like
lot
that's
of
happened?
It's like beauty, you know, in the eye of the beholder. I mean, the people see it this way. There's really only so much you can do in terms of trying to change their view of something. And a lot of people still say, hello, Mr. Bond, and, you know, like someone has never heard it before. And because it's... they're still making them, it'll always be there, but I did it basically for myself, you know what I mean, to get a change of job, a change of position, change of seeing way of seeing things and doing things, especially as an actor. I just found it became very limiting.
Tot zover deze wat kortere aflevering van Movie Insiders. Nou, we hebben toch wel weer stevig geluld, John. Als ik zo kijk naar...
Ja, daar zijn we goed in, geloof ik.
Ja, dat krijg je op een gegeven moment als je bijna 13 jaar dit al doet. Ja, 13 jaar, zei ik dat goed?
Nou ja, 12,5. Daar zijn we inmiddels wel overheen, ja. En soms heb je dan ook zo'n show, dan hebben we het niet eens door tijdens het maken. En dan, shit, dat ding gaat tegen de 2 uur of zo. Het is in dit geval, maar ja, 2 onderwerpen dan.
Ja. Nou, als er veel te zeggen is over een onderwerp, dan moeten we ons vooral niet inhouden. Daar is het Medium Podcast voor. Ja, we zeiden het al helemaal aan het begin van deze show. Het is heel lastig om een goede, strakke planning te maken, want je weet niet wat er uitkomt in de bioscoop. Dan zou je denken, nou, dat is toch niet zo'n probleem, maar we willen
nou,
ook...
Ja, we weten wel wat er uit zou komen in de bioscoop, maar het is meer de vraag, blijft die bios open?
Nee, maar wij willen niet het publiek blij maken met een dode mus. Dus je kan wel leuk een film gaan bespreken, maar als niemand hem vervolgens kan zien, terwijl wij hem al, weet ik veel, op een screener of een persvoorstelling of whatever hebben gezien. Nou, we hebben zojuist een sneak preview achter de rug van een hele aardige film die wij heel graag willen bespreken. Maar
hele
of die
aardige
uitkomt...
film? Hele aardige film, ja.
Een hele aardige film. Ja, ik probeer een beetje op de vlakte te blijven, okay, zodat de recensie nog een beetje als een verrassing komt. Nee, maar Wolf Walkers, dat is een nieuwe animatiefilm van de maker van Secret of Kells en Song of the Sea. En nou, die hebben we dan zojuist gezien. En die, ja, zou uitkomen. Maar het is dus nog even wachten bij het opnemen van deze podcast. Weten we niet of er een strakkere lockdown komt. En of de bioscopen weer dicht gaan. Dus ja, wat gaan we doen volgende week? Daar moeten we echt even over nadenken.
Ja, nou, die Wolfwalkers die gaan we sowieso dit jaar nog wel bespreken. Want mocht de bioscoop dicht gaan, dan verschijnt die ergens in december wel op... Een van de streamingplatforms. Ik dacht Apple.
Apple TV Plus. Ja.
Maar zo zijn er nog een aantal andere titels die nou ja, dan iets eerder in de bios een release zouden krijgen. Zoals Mank van David Fincher. Die dan 2 weken daarna alsnog gewoon op Netflix zijn release krijgt. Die gaan we absoluut dit jaar nog doen. En die nieuwe Ron Howard bijvoorbeeld. Maar voor de eerstvolgende podcast... We kunnen nu niks met zekerheid zeggen, want als de bioscopen dicht zijn, dan gaan we voor klassiekers misschien iets van Paul Schrader. En als de bioscoop open blijft, kan je de eerstvolgende podcast Wolfwalkers verwachten. En misschien The Witches, die remake. Nou, zoiets.
Laat in ieder geval van je horen. Misschien heb je nog wel een geweldige suggestie en zeg je van, jongens, leuk dat Movie Insiders, maar vlieg eens lekker uit de bocht en doe eens dat. Nou, dan zullen we dat zeer stevig overwegen. Laat dus van je horen. En dat kan op verschillende manieren door ons een Twitterbericht te sturen. @MovieInsight. Je kan ons vinden op Facebook. En je kan ons ook een e-mail sturen. MovieInsiderspodcast@gmail.com. Vind verder deze show op de welbekende audioplatforms. Waaronder SoundCloud en Spotify en Apple Podcast. We zijn hoe dan ook snel weer terug. Ja, we moeten eruit met muziek. Met een linkje naar Sean Connery. Dat lijkt me duidelijk.
Nou, zullen we gewoon voor even de Bond-songs gaan?
Moonraker.
Nee, dat is niet met hem.
Oh. En zo gaat dat liedje ook niet.
Nee.
Ja, dat is altijd
dat
een beetje...
Dat was vorige podcast. Was beetje dat Moon River.
Oh ja, Moon River. Oh nee, ook niet. Ja, dat is een beetje het nadeel van James Bond films. Die haal je dan toch een beetje door elkaar. Ja, we moeten...
Die laatste waar hij... of de laatste officiële Bond film van hem. Diamonds Are Forever. Dat is wel even lekker. Van Shirley Bassey. Tot snel.
Tot sowieso gauw.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and undress it. I can see every part. Nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love. For what good will love do me? Diamonds never lie to me. Diamonds are